Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst is de voortzetting van de bediening van het heilige avondmaal. En aansluitend is er ook dankzegging en nabetrachting. Vrijdag 25 december, de eerste kerstdag, zijn de diensten om 9:30 en 16:30. We beginnen 9:30 later, om 9:30 dus. En aansluitend aan de dienst zingen we enkele kerstliederen. Ik hoop zelf in beide diensten voor te gaan. Er zijn een paar mededelingen. Donderdag 24 december vangt 's avonds om 9 uur de kerstnachtdienst aan. Waarbij we ons vooral ook richten op de wijkbewoners hier van Kralingseveer. En mensen uit Fascinatio. Maar neem ook gerust vrienden of familie of buren mee. In de hal van de kerk liggen uitnodigingskaarten waarmee u anderen kunt uitnodigen. Zaterdagmorgen, de tweede kerstdag, is om 10 uur het kinderkerstfeest. En we hopen dat u allen daarbij aanwezig bent. Op de ledenvergadering van afgelopen woensdag is broeder J.B. de Raaf verkozen in de vacature van diaken van Erkel. En broeder G.A. van Herk in de vacature van extra ouderling. Beide broeders hebben hun verkiezing aanvaard. Wanneer u wettige bezwaar heeft tegen leer of leven van genoemde broeders, dan kunt u die tot en met uiterlijk komende donderdag schriftelijk gemotiveerd en ondertekend indienen bij de scriba ouderling Roosendaal. Voor de genoemde toekomstige data geldt deo voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor Stichting Ontmoeting en de tweede is voor de kerk. De derde is voor het onderhoud van de kerk. De collecte van de avondmaalschalen is bestemd voor Stichting Open Doors. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen naar Psalm 113 en daarvan het tweede vers, de kinderpsalm voor deze dienst. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heeren namen lof gegeven. Psalm 113 vers 2. Wij luisteren naar de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan ons gegeven heeft. Aansluitend zingen wij uit Psalm 19 het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar, een helder bericht. Laten wij dat zingen, Psalm 19 vers 6, na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende, meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij eerst samen bidden voordat wij overgaan tot de voortzetting van de bediening van het avondmaal. Trouwe God, opnieuw zijn wij samengekomen. Opnieuw mag het sacrament van het heilige avondmaal in ons midden staan aangericht. En we danken u daarvoor dat voor diegenen die vanmorgen niet in de gelegenheid waren in de dienst te zijn, er nu opnieuw de gelegenheid is om gehoor te geven aan de nodiging en roeping van Jezus Christus. We bidden u, Heere, dat wij niet zullen zien op de tekenen van brood en wijn alleen, Dat wij niet zullen hangen aan het uiterlijke en het aardse, maar dat onze harten opgetrokken worden en dat wij zelf ook onze harten verheffen en richten op Jezus Christus, die in de hemel is, onze voorspraak. Dat we van Hem ontvangen en mogen krijgen wat Hij zelf met zijn dood verdiend heeft. Maar wat Hij nu als de levende en opgestane Here uitdeelt door de kracht van de Heilige Geest. Here, wees ons nabij. Geef dat alles in goede orde mag verlopen. Wij vragen dit uit genade. Amen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen wij uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk de vorsten zal zich buigen. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Psalm 72, vers 6, dat zingen we als de tafel in gereedheid wordt gebracht. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood, Christus, gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Maar Jezus Christus is onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijsd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij lezen in Johannes 1, vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord, het eeuwige woord, het oneindige woord, is vlees geworden, is mens geworden. Is zo geworden dat het vlees kon worden verbroken. Hij, de oneindige, is neergedaald in deze wereld en in deze dagen. Met de kerstdagen voor ons mogen wij daaraan denken hoe hij gekomen is. De incarnatie, de vleeswording van het woord. En in deze avondmaalsdienst zien wij wat zijn lichaam inhield, namelijk dat het gebroken is. Wij ontvangen gebroken brood en vergoten wijn. Daarin zien wij dat geheim dat wij nooit kunnen bevatten. Dat het woord vlees geworden is. Maar hij heeft dat gedaan voor ons en onze zaligheid. En de vraag is niet aan ons of wij dat geheim kunnen doorgronden en begrijpen. Dat de eeuwige God gekomen is en mens geworden is zoals wij. Hoewel zonder zonde. Maar de vraag is of wij daarvan leven, zijn woord, hemzelf willen aanvaarden met kinderlijk geloof en in gelovige overgave. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Ik zie dat er nog één plaats is voor Olin Kroos. Dan zal ik zo meteen in een tweede tafel de nodiging voortzetten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen lezen uit Johannes hoofdstuk 1. Wij lezen uit dit hoofdstuk, vers 14. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, staat er. In tegenstelling tot zoveel mensen in deze wereld die de heerlijkheid van Jezus Christus niet zien. Wij hoeven ons daar niet voor te schamen, integendeel. Maar we mogen ons er ook over verwonderen dat onze ogen geopend zijn. En dat wij de heerlijkheid van Jezus Christus zijn gaan zien. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Weer die Vader, de Zoon, op een unieke wijze de enig geborene, totaal anders dan wij. Maar toch, door hem en dankzij hem, mogen wij zijn Vader als onze Vader kennen. Vol van genade en waarheid. Vol van genade. Hij geeft wat wij niet hebben verdiend. Vol van waarheid. Hij zal ons niet bedriegen. Wij mogen weten wat wij in hem en aan hem hebben. Hij is betrouwbaar in alles wat hij zegt en wat hij belooft. Laten we daarvan zingen uit Psalm 85. Psalm 85. En dan het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid, twee woorden die we zojuist lazen. Blij ontmoet de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van s hemels boog. En wat er verder volgt, wij zingen Psalm 85, het vierde vers. Wij lezen in Johannes 1, vers 15. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het, van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. Opnieuw wordt Johannes genoemd, de getuige die heel zijn leven besteed heeft, alle jaren van zijn dienstbare leven. Het waren maar waarschijnlijk maar anderhalf jaar of zo dat Johannes gesproken heeft. Maar hij heeft gesproken over de Heer Jezus Christus. En de tekst zegt: hij heeft geroepen. Hij heeft geroepen. Hij heeft de roep en de schreeuw laten uitgaan. Hij heeft niet ingehouden, maar duidelijk gemaakt dat Jezus Christus meer is dan alleen een mens. Eerder dan ik. Hij is er altijd geweest. Die na mij komt is voor mij geworden. Van eeuwigheid. En die roep mag nu ook uitgaan. De roep van het hemelse brood, Jezus Christus. En de roep komt tot ons. Om te leven van dit hemelse brood dat uit de hemel is neergedaald. En ieder die daarvan neemt, die zal leven in der eeuwigheid. De nodiging komt tot allen die weten dat er buiten dit hemelse brood geen leven is. Maar de honger van onze eigen leegheid en onze eigen zonde en onze eigen verlorenheid. Hij geeft zichzelf in de tekenen van brood en wijn. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Als er verder niemand is die aan de tafel deel zal nemen, dan zullen we met deze tafel de bediening gaan besluiten. Laten wij het laatste gedeelte lezen uit het formulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen en ieder spreekt in zijn hart: aldus loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het westen is, oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zullen het gebed uit het formulier bidden en aansluitend ook bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest voor het vervolg van deze dienst. Laten wij bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat u ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten dienen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij mogen bidden, gelijk hij ons geleerd heeft, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Trouwe God en Vader van onze Here Jezus Christus. We danken u dat u ons zoveel gegeven hebt. Dat u ons uw eigen zoon geschonken hebt. Dat u al zo lief deze verloren wereld hebt gehad. Dat u uw enig geboren zoon gegeven hebt. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar eeuwig leven hebben. U hebt ons gesterkt, bemoedigd en vertroost aan uw tafel. En u geeft het mee dat wij in onze gedachten ook in de komende tijd terug zullen denken aan dit moment en onszelf zullen voorhouden wat u ons hierin gegeven en beloofd hebt. Heer, het is werkelijk vol van genade en van waarheid. Wees ook bij ons als wij in het vervolg van deze dienst ons zullen zetten om te luisteren naar de verkondiging van uw woord. Geef dat het mee mag gaan in onze harten en in onze daden, in ons leven, het woord dat u geeft. Heere, help ons dan om te luisteren. Help uw dienaar in het spreken, in de verkondiging. Geef de opening van het woord. Geef de kracht van de Heilige Geest. Zodat ook deze dienst dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van het Rijk van Jezus Christus. We mogen weten dat de duisternis het licht niet heeft gegrepen, niet heeft overwonnen. Maar dat het licht zal triomferen. En we bidden dat ook deze dag en deze dienst een overwinningsdag van het licht mag zijn op de duisternis. Wees ons zo in alles goed en nabij. Wij vragen dit uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen Johannes 1 vers 1 tot en met 13. Johannes 1, vers 1 tot en met 13, we lezen het samen nog een keer. Het woord van God spreekt als volgt. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde, door het woord dus, gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, omdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een niegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven. Kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is vers 13. Johannes 1, vers 13. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Wij denken na over deze woorden en we hebben drie gedachten waarbij we stilstaan. Uit God geboren, dat kunnen we boven de preek schrijven. Drie gedachten: in de eerste plaats niet geboren. Daar begint dit vers mee, wat het niet is, niet uit de bloeden, ook niet uit de wil van het vlees, ook niet uit de wil van de man. Niet geboren, daar staan we in onze eerste gedachte bij stil. Ten tweede, uit God geboren, dat is de kern van het vers, maar zij zijn uit God geboren. Onze tweede gedachte, uit God geboren. En onze derde, we richten daarmee de blik naar de toekomst, de tijd die voor ons ligt. Leven als herboren. Leven als herboren. Niet geboren, de eerste gedachte. Uit God geboren, de tweede gedachte. Leven als herboren, onze derde gedachte. Wij zingen over die levendmaking vanuit Psalm 119. Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En vers 88, het laatste vers van deze psalm. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Vers 47 en 88 uit Psalm 119. Gemeente, wij hebben de vorige twee keren stilgestaan bij vers 11 en 12. En dat ging over het geloof. Dat ging over aannemen. Over Christus ontvangen. En dan lezen wij verder in vers 13 van Johannes 1. En dan gaat het over iets anders. Dan gaat het niet meer over geloof en over aannemen. Maar dan gaat het over wedergeboorte. Over, zoals wij dan vaak zeggen, bekeerd zijn. Want dat wordt er bedoeld in vers 13. Mensen die uit God geboren zijn. Nou zegt iemand misschien, ik vind vers 11 en 12, en vooral vers 12 natuurlijk. Ik vind dat zo'n prachtig vers. Ik vind dat zo heerlijk en zo ruim. Dat iedereen de Heer Jezus Christus mag aannemen. En in hem mag geloven. Maar dat is toch wel een beetje een domper als er dan in vers 13 vervolgens wordt gezegd. Ja, maar dan moet je bekeerd zijn. Wedergeboren. Uit God geboren zijn. Dan moet je een veranderd, een vernieuwd mens zijn. Ja, zegt iemand. Wie zou dat van zichzelf durven zeggen? Dat je bekeerd bent. Dat je wedergeboren bent. Wij vinden die vraag, geloof je in de Heer Jezus Christus? Soms ook wel een moeilijke vraag. Maar toch liever die vraag dan de vraag, ben je bekeerd? Ben jij wedergeboren? Ben je veranderd? Wie zou dat durven zeggen? Dat je een nieuw hart van God ontvangen hebt? Dat je wedergeboren bent? En toch staat dat hier in vers 13. Die mensen die zijn uit God geboren. Nou, er zijn veel mensen die daarmee worstelen. Ja. De Bijbel zegt er dat je bekeerd moet worden. Maar je kunt jezelf niet bekeren. Dat moet God doen. Dat staat hier toch. Uit God geboren. Door God wedergeboren worden. En misschien dat u of jij dat ook hebt. Dat je zegt, ja, ik worstel daar ook mee. Hoe kan dat nu? Je kunt het niet zelf doen, maar je moet je wel inspannen. Je moet je best doen, je moet het proberen, je moet zoeken, je moet vragen, je moet bidden. Maar God doet het. Uit God geboren zijn. Wat een worsteling kan dat zijn. Wat voor ons gevoel kan het ook een beklemming zijn. En een inkapseling van wat er in vers 12 is gezegd. Vers 12 klinkt zo ruim en klinkt zo mooi. Maar, toch, denken wij, vers 13 zegt, je moet wel bekeerd zijn. Je moet uit God geboren zijn. Nou, die spanning die voelen wij, die herkennen wij. En ouders, er zit nog een punt in, wat ons ook, denk ik, niet onberoerd laat. Want het vers begint ermee wat het allemaal niet is. Hoe wordt iemand nu wedergeboren? En dan zegt Johannes niet meteen, dat doet God, maar hij zegt, niet uit de bloeden, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man. Dus drie dingen wat het allemaal niet is. Hij zegt ten eerste dat die wedergeboorte die ontstaat niet uit de bloeden. Dat is de opvolging van de generaties. We zeggen wel eens, sommige mensen die van adel zijn, die hebben blauw bloed. Dat betekent dat je in de afstamming van adel bent. Ja, dat kun je erven, een titel van je ouders, grootouders, volgeslacht. Maar zo staat er, zo werkt het hier niet. Het is niet iets wat van generatie op generatie meegaat. Het is geen erfgoed, zeggen we dan. En dan staat erbij, nog uit de wil van het vlees. Het is ook niet iets wat met de natuurlijke voortplanting, de seksuele drang en drift meegegeven wordt. Nee, het is niet iets wat ouders automatisch aan hun kinderen kunnen geven. Het is ook niet uit de wil van de man, of mogen wij vertalen, uit de wil van de mens, als ik dat een beetje omschrijf. Het is ook niet de wil van de vader en moeder die dat zo graag aan hun kinderen zouden willen geven. Toch, vaders, moeders, als je nou iets aan je kind kon geven, dan zou je toch wel een nieuw hart willen geven. Maar daar komt het niet van. Het is niet de wil van de mens. Ja, het is het allemaal niet. Helaas, denken wij dan. Helaas, konden wij dat maar geven aan onze kinderen. Wat kunnen wij eigenlijk doen als ouders om onze kinderen die genade van God, die wedergeboorte, te geven? Helaas, zegt dit vers, eigenlijk niets. Ja, maar als ik nu het goede voorbeeld geef, en als ik er vaak met mijn kinderen over spreek, en als ik dat voorleef met mijn gedrag, en als ik daar met mijn kinderen laat zien wat het is om een gelovige te zijn, als ik het nu voor kan doen, ze aanspoor, alle inspanning daarvan geef. Nee. Wij kunnen dat als ouders niet aan onze kinderen geven. Onmogelijk, zegt onze tekst. We kijken om ons heen, gemeente, en we zien als het ware die spanning waar we zo vaak in zitten. En we proberen het dan maar, ja, op onze manier toch maar een beetje te doen. We kunnen onze kinderen dan misschien nog wel namen en feiten leren. We kunnen ze nog wel naar de reformatorische school sturen. We kunnen ze nog wel gaan vertellen dat ze bekeerd moeten worden. We kunnen de uiterlijkheden toch wel voorleven. Ja, dat is waar. Maar daarmee is je kind nog niet wedergeboren. En als je kind niet wedergeboren is, heeft het kind uiteindelijk niets. En toch, gemeente, zegt Johannes het. Johannes zegt niet meteen, die mensen zijn uit God geboren. Maar hij zegt eerst nadrukkelijk wat het niet is. Wij vinden dat soms moeilijk om allemaal te horen wat het niet is, maar het staat in onze tekst. Het is niet uit de bloede, het is niet uit de wil van het vlees, het is niet uit de wil van de man. En zo is het ook. Gemeente, wedergeboorte krijg je niet van je ouders. En krijg je niet van je opvoeding. En krijg je niet van de kerk. En krijg je niet op catechisatie. En krijg je niet van de kerkenraad. Maar dat krijg je van niemand anders dan God alleen. Het is geen erfgoed. Je hebt niet wat meer kans. Wat meer waarschijnlijkheid omdat je op een goede reformatorische school zit. Of omdat je altijd je catechisatievragen zo goed maakt. Nee. Niemand anders dan God zelf geeft wedergeboorte. En niemand van ons, gemeente, kan zeggen wedergeboren te zijn. En niemand van ons kan wedergeboren zijn, bekeerd zijn, als er niet een persoonlijke, goddelijke daad van God zelf in ons leven is geweest, waardoor er iets veranderd is en vernieuwd is. Er een nieuwe geboorte, een nieuw leven in je gelegd is. Dus niet geboren, onze eerste gedachte. Niet uit al die dingen die eerst worden genoemd. We gaan naar onze tweede gedachte. Uit God geboren. Vervolgens zeg ik er natuurlijk wel wat bij. En die plaats dat dit gezegd wordt in vers 13 is heel belangrijk. Het staat niet eerst, zeg maar, vers 13 en dan komt vers 12. Nee, is vers 12 over aannemen, over geloven. En daarna komt vers 13. Wat wil dat zeggen? Hier is als het ware een gelovige aan het woord die terugkijkt op zijn leven. Hier is iemand die Jezus Christus heeft mogen aannemen. En je kunt van die momenten hebben. Ik hoop dat we dat vaak hebben. Dat ook een dag als vandaag daar dienstbaar op is. Dat we vandaag gebruiken om op ons leven terug te kijken. En dat wij mogen beseffen, ja, wij hebben Christus zelf ontvangen. In de zichtbare tekenen, maar bovenal met de hand van het geloof. Hoe komt dat nu? Hoe komt dat? Dat er geloof in mijn leven gekomen is. Dat ik Jezus Christus heb aangenomen. Aan wie schrijf ik dat nu toe? Ja, aan mijn vader. Want mijn vader die was vroeger, zegt iemand, misschien wel ouderling of diaken of dominee. Nee, dat schrijf je niet toe aan je vader. Ja, dat ik hier mocht zitten vanmorgen, zegt iemand, dat schrijf ik toe aan mijn moeder. Want mijn moeder was zo'n goed voorbeeld. Nee, dat kun je niet aan je moeder toeschrijven. Nou, zegt iemand, dat schrijf ik toe aan mijzelf, want ik ben toch degene geweest die ging geloven. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand zo aan de tafel gezeten heeft. Gemeente, aan wie schrijven we dat nu toe? Aan God toch? Aan God toch? Hoe kan dat, dat er een moment gekomen is? Dat mijn ogen opengingen. En dat ik Jezus Christus ging zien in zijn heerlijkheid. Vol van genade en waarheid. Hoe kan dat? Heb ik mijzelf dat aangepraat? Heb ik mijzelf dat gegeven? Wie mag ik nu vandaag daarvoor danken? Moet ik mijzelf bedanken? Dat heb je mooi gedaan. Nee toch, dat kan toch niet? Daar kan toch alleen God de dank en de eer voor ontvangen? Dat zegt vers 13. Wij kijken terug op ons leven. En we zeggen dat is niet de afstamming. Hoe dankbaar je ook mag zijn voor een christelijke opvoeding. Maar het is niet uit het bloeden. Het is niet uit de voortplanting, de wil van het vlees. Het is niet uit de goede wensen en verlangens van mijn vader en moeder. Nee, het is uit God. Uit God geboren. Dus gemeente, wij zien de eenheid. Ik hoop dat we het zien tussen vers 12 en vers 13. Wie gelooft, is wedergeboren. En wie wedergeboren is, die gelooft. Die dingen horen samen. 1 Johannes 5, vers 1. Daar staat het letterlijk. Ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Uit God geboren. Ja, zegt iemand. Maar dat is me toch wat te makkelijk. Dat zal misschien dogmatisch wel waar zijn. Maar dominee, je kunt toch niet zomaar zeggen, als je gelooft, dan ben je wedergeboren. Als God je bekeert, dan moet je daar toch wel iets van voelen en ervaren en van merken in je leven. Dat gaat toch niet zo makkelijk dat je dan, als je gelooft, dat je dat dan mag weten. Nou, het is waar, gemeente. Wij moeten daar iets van weten en beseffen in ons leven. Maar, zegt onze tekst, zegt het tekstverband, hoe kun je nu weten of je wedergeboren bent? Door het geloof. Door Jezus Christus aan te nemen. Als je dat mag doen, als je dat hebt mogen doen, dan weet je dat je wedergeboren bent. En wat wij zo vaak doen, hè, wij zoeken naar kenmerken buiten het geloof om. Wij willen allemaal kenmerken van wedergeboorte en van bekering en van nieuw leven en van een nieuw hart. En we zoeken ons suf aan de mogelijke kenmerken. En dan vervolgens moeten we weer gaan toelichten dat je er ook weer naast kan zitten en dat je je kunt bedriegen. Maar wat zegt nu de Bijbel, gemeente? Wie gelooft, is wedergeboren. En wie wedergeboren is, die gelooft. Kijk, wij denken zo vaak, ja, maar dat is te makkelijk. Dat is te makkelijk. Geloven is makkelijk. Maar bekering, ja, dat is eigenlijk de bottleneck. Daar wordt het moeilijk. Nou, gemeente, dat is niet waar. Het is niet waar. De Bijbel zegt niet dat geloven makkelijk is. De Bijbel zegt ook niet dat geloven moeilijk is. De Bijbel zegt dat geloven onmogelijk is. Onmogelijk. Tenzij je uit God geboren bent. Tenzij je uit God geboren bent. Zonder wedergeboorte zal niemand geloven. Laten we nog een keer kijken naar vers 10 en 11. Wat daar gezegd wordt. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is de toestand van ons hart, gemeente. Dat is ook uw, dat is ook jouw bestaan. Dat is jouw hart. Dat hart zal nooit gaan geloven. Dat hart zal Jezus nooit aannemen. Tenzij God jouw hart verandert en vernieuwt. En onze Dordtse leerregels zeggen, die verandering van het menselijke hart is niet kleiner dan de schepping van het heelal. Dat God in jouw hart gewerkt heeft en jou ertoe gebracht heeft dat je Jezus Christus mocht aannemen en dat je in hem mocht geloven. Dat is niet niks, dat is niet makkelijk. Daar was een godswonder voor nodig. Zo groot. Maar dan is de vraag ook inderdaad, gemeente, aan wie schrijven wij dat nu toe? Ja, zegt iemand, ik geloof wel, maar ik durf niet te zeggen dat ik bekeerd ben. Waarom niet? Waarom niet? Waarom zou je dat niet aan God toeschrijven? Waarom zou je God daar niet voor danken? Of vind je het eigenlijk ook wel dat het niet zoveel voorstelt om in de Heer Jezus te geloven? Dan ken je je eigen hart nog niet. Gemeente, het is helemaal geen schande om alles aan God toe te schrijven. Dat staat in Johannes 1 vers 13. We schrijven het aan niets en niemand toe dan aan God alleen. En zo mogen wij hier in deze nabetrachtingsdienst samen zijn. Aan wie schrijven wij dat toe? Als je Christus mocht ontvangen, die verandering in je leven, dat je ogen open gingen, dat je de Heer Jezus mocht gaan zien, mocht gaan liefhebben, mocht gaan loven, mocht gaan prijzen. Dat komt toch niet uit je eigen hart? Nee, dat komt bij God vandaan. Uit God geboren. Ja, zegt iemand, en toch blijf ik wel zitten met die vraag wat u net opriep in de eerste gedachte over de opvoeding van mijn kinderen. Ik vind dat toch wel lastig. Ik vind het toch wel spannend. Hoe zal dat moeten? Ik kan ze dat niet geven. Ik kan ze een nieuw hart niet schenken. Het is niet uit de wil van mij als vader of moeder. Het is uit God. Ja, maar gemeente, wat geeft nou meer verwachting? Mijn inspanning als vader of Gods liefde voor mijn kind? Waar verwacht ik nu meer van? Daar heb je weer dat wantrouwen, hè, richting God. Nog niet zo lang geleden, gemeente, hoorde ik een dominee zeggen tegen al die mensen die daar voor hem zaten. Geliefde aanwezigen, zei hij, ik zou het u zo graag geven. Ik zou het u zo graag geven. Wat zei die dominee eigenlijk? Het klonk zo, gemeente. Het klonk zo. Ja, gemeente, als ik nu een nieuw hart aan jullie kon geven, nou, dan kwam het met jullie allemaal goed. Maar ja, ik kan dat niet geven. Dat doet God. Dus, nou, wie is er nu gewilliger? God of die dominee? Als God nu maar dominee X heette, hadden we dan meer kans op bekering? Meer kans op een nieuw hart. Maar helaas, God is God. En God is wat minder gunnend dan de dominees. Dat kan het toch niet wezen, gemeente. Ik durf het ook wel te zeggen dat ik u en dat ik jou, dat ik je een nieuw hart gun, van harte. Maar ik zou niet willen dat daardoor de indruk zou ontstaan, maar helaas is God wat minder gunnend dan dat ik ben. Gemeente, God komt tot ons met zijn zoon, met zijn evangelie. En ouders, God houdt die eer aan zichzelf. Hij geeft dat nieuwe hart aan je kinderen. Maar dat is geen reden om dan maar bang te zijn en benepen te zijn en onzeker te zijn. Laat het een bron van verwachting zijn dat God zelf die verandering in de harten van onze kinderen geeft. Onze opvoeding is toch ook veel te zwak, veel te krachteloos om dat zwarte, dode, zondige hart van onze kinderen te vernieuwen en te veranderen. Kan dat met een paar aansporingen en een paar bijbelteksten? Nee toch? Dat doet God. Nou, laat het dan ook aan God overgeven. Aan de barmhartige en genadige God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zo moeten wij ook nadenken over de opvoeding als wij dit vers lezen. Inderdaad, het is niet een erfgoed. Het is niet uit de voortplanting. Het is niet uit de wil van de vader of de moeder. Het is uit God. Gelukkig wel. Uit God geboren. Onze derde gedachte. Leven als herboren. Ja, zegt iemand, en toch. Het liefst hoor ik in de prediking of in de gesprekken, zou ik het liefst zien dat het gaat altijd weer over geloven en aannemen. Daar gaat het toch om. En laten we dan maar zwijgen over bekeerd zijn en over wedergeboorte en over een nieuw hart. Dat maakt het alleen maar ingewikkeld. En dan, ja, dat geeft toch weer die beklemming. Kunnen we het niet daar alleen over hebben? Over geloven en aannemen? Nee, gemeente, dit thema van de wedergeboorte en van een nieuw hart is uitermate belangrijk. We kunnen dat niet achterwege laten. We willen dat ook niet doen. Hier in het evangelie van Johannes is het ook een thema dat telkens weer terugkomt. In Johannes 3 zien we dat het allerduidelijkst in een gesprek met Nicodemus. Tenzij, zegt de Heer Jezus, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Kinderen van zondige ouders zijn zondige kinderen. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dus die boodschap, de Bijbelse boodschap van wedergeboorte en van bekering is belangrijk. Maar niet gemeente op zo'n manier dat dat eigenlijk weer een voorwaarde is. We hebben vanmorgen aan de tafel mogen zitten. We hebben het woord van God ontvangen. En dan moeten we nu in de nabetrachting die vraag beantwoorden. Ja, ben je nou wel bekeerd? Ben je nou wel echt een kind van God? Heb je wel een nieuw hart? Ben je wel wedergeboren? Nee, zo niet, gemeente. Maar dit is een belijdenis die wij mogen uitspreken. En dat wij als het ware terugkijken op ons leven. En dat wij erkennen, die verandering in mijn leven komt bij God vandaan. Wie zou u, wie zou jij, wie zou ik geweest zijn, gemeente, zonder de genade van God? Wie ben ik dankzij de genade van God? Dat zijn de vragen die we in deze dienst mogen stellen. Wie zouden wij zijn zonder genade, zonder nieuw leven, zonder de Heer Jezus Christus? Wat zouden we dan arm en leeg zijn als we dat niet zouden hebben? Ja, zegt iemand, maar ik ben nog steeds onbekeerd. Ik ben onwedergeboren. Ik ben hier wel. Gemeente, ik had mij voorgenomen om in deze preek, en dat vind ik ook goed. U merkt dat de nadruk ligt op de mensen die aangeweest zijn. En het is ook een aansporing, een boodschap die we mee mogen nemen in de komende tijd. Maar toch wil ik iets zeggen voor mensen die onbekeerd zijn en die dat uitspreken. Of misschien niet uitspreken, maar dat van jezelf weten. En als mensen het zouden vragen, dan zeg je, ja, ik ben onbekeerd. En zegt iemand, mijn worsteling blijft staan. Ik kan mezelf niet bekeren. Ik kan mezelf het geloof niet geven. En toch, gemeente, ik zeg vanmiddag iets met grote nadruk. Als u als jij onbekeerd bent, is dat je eigen schuld. En ik zeg er nog wat bij, want nog belangrijker dan dat je eigen schuld is. Wat is je toekomst als je onbekeerd bent en onbekeerd blijft? We hebben gelezen in dit gedeelte over Jezus Christus als het licht van de wereld. Wat is de duisternis die je tegemoet reist? Wat voor verschrikkelijke eeuwigheid wacht je zonder het licht? Wat zal de hel moeten zijn als jouw zondige, hatelijke, godenvijandige hart meegaat de eeuwigheid in? Moet je zo de eeuwigheid door gaan brengen? En je haat en afkeer van God en in de pijn en de kwelling van een wanhopige eeuwigheid. Dat is onbekeerd zijn. En waarom zeg ik daarbij, gemeente, dat dat je eigen schuld is? Ik zeg niet dat je jezelf een nieuw hart kan geven, want dat kun je niet. Maar als de Heer Jezus Christus ons gegeven is, en als God deze wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, waarom blijf je dan bij hem vandaan? Waarom kun je de Heer Jezus Christus dan zo verloochenen? Waarom kies je, o dwaas, in plaats van het leven, de dood? Dat hoort ook bij deze boodschap, gemeente. Geen geloof zonder wedergeboorte. Maar ook geen wedergeboorte zonder geloof. God zal ons niet veroordelen omdat wij, ja, eerlijk onbekeerd zijn geweest. Maar God zal ons veroordelen omdat wij vijandig zijn geweest en de Heer Jezus Christus hebben afgewezen. Niemand die tot hem komt, zal hij uitwerpen. Leven als herboren, gemeente, onze derde gedachte. Ik pak die draad weer op. Laat dat onze belijdenis mogen zijn. Als wij de komende tijd ingaan. Dat wij tegen onszelf zeggen. Ik ben wedergeboren. Ik ben uit God geboren. God heeft mij een nieuw hart gegeven. Ja, zegt iemand, maar dat durf ik helemaal niet te zeggen. Ik onderzoek mijzelf zo vaak daarop. Ik durf dat niet uit te spreken. Maar juist dat moeten wij doen. Als je mag geloven in de Heer Jezus Christus. Dan ben je wedergeboren. Dat is de taal van de schrift. Paulus zegt in Galaten 2. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. En dat zegt hij niet omdat hij eerst naar zichzelf gekeken heeft. En de balans heeft opgemaakt en heeft gedacht. Nou, de kans is redelijk groot dat ik wel wedergeboren ben. Maar hij houdt zichzelf dat voor. Zo ben ik in Christus. En dat doet onze tekst ook. Als wij Jezus Christus hebben mogen aannemen door het geloof. Dan zijn wij wedergeboren. Dan zijn wij een kind van God. En die belijdenis en die erkenning en die overtuiging hebben wij elke dag nodig. Dat we bij wijze van spreken 's morgens opstaan. En tegen onszelf zeggen. Wat gaat de dag mij brengen? Ik weet het niet. Hoe voel ik mij op dit moment? Nou, je voelt je niet altijd even geestelijk. Toch? Laten we maar eerlijk zijn. Wat zeggen we dan tegen onszelf? Laten we tegen onszelf zeggen. Ik ben uit God geboren. Ik ben door zijn genade vernieuwd. God zelf heeft nieuw leven in mijn hart gelegd. En zo wil ik leven. Zo wil ik deze dag besteden in zijn gunst. Ik leef niet meer. Dat oude bestaan is voorbij. Ik leef in Christus. Kinderen, er was ooit eens een Poolse prins. Een belangrijk iemand. Maar hij was de zoon van een koning. De zoon van een koning. En als die prins iets belangrijks moest doen. Hij stond voor een gebeurtenis. Een belangrijke beslissing. Dan pakte hij uit zijn binnenzak. Een fotootje. Van zijn vader. En dan keek hij ernaar. En dan dacht hij, dit is de koning. En die koning is mijn vader. Dat is mijn vader. Ik ben zijn zoon. Wat zal ik doen? Wat moet ik beslissen? En dan dacht hij, ik wil zo beslissen dat het past bij wie mijn vader is. Ik wil niet iets doen wat een smet op mijn vader zou werpen. Ik wil niet iets doen waardoor de naam van mijn vader wordt bezoedeld. Ik wil kind van mijn vader zijn. Ik wil kind, prins van de koning zijn. En elke keer weer pakte hij dat fotootje en hield hij zichzelf voor wie zijn vader was. Nou, wie is onze vader? Als wij uit God geboren zijn. Als hij ons in zijn zoon tot zijn kinderen heeft aangenomen. Dan mogen we bij wijze van spreken, gemeente, die foto met ons meedragen. En dan mogen we elke keer weer onszelf voorhouden. Wie is onze vader? Hoe leven wij? Wat gaan wij doen? Dat is de aansporing die uit dit gedeelte, uit deze avondmaalzondag tot ons komt. Als we dan kinderen van God geworden zijn, uit genade, laten we dan ook zo leven. Laten we dan ook zo leven. Ja, zegt iemand, maar dat kan ik niet. Dat lukt mij niet om zo hoog te leven. Nee, dat lukt ons niet. Maar denk eraan wie je door genade geworden bent. Wie je geworden bent. Als kind van God aangenomen. Dat geloof dat in je hart gelegd is. Dat nieuwe leven. Dat komt niet bij je vader en moeder vandaan. Dat komt niet uit je opvoeding. Dat komt bij God zelf vandaan. Bij God zelf vandaan. Zouden we hem dan niet prijzen? Zou hij dan niet het voorwerp zijn van ons verlangen, van onze inspanning? Ook de komende maanden als we toeleven naar de volgende avondmaalsbediening. En dan mogen we hem prijzen en danken voor wat hij in ons leven gedaan heeft. En dan overzien wij ons leven. En dan zien wij, hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen, ja. Velen van ons zullen dat herkennen in hun leven. Zo was het vroeger. Het evangelie klonk. En ik hoorde het niet. Jezus werd mij aangeboden. Ik heb hem niet aangenomen. En toch, er kwam een ogenblik dat ik hem mocht aannemen. En dat hij mij dat voorrecht gegeven heeft om kind van God te worden. Toen ik in zijn naam mocht geloven. En nu blikken wij terug. Waar komt dat vandaan? Niet uit de bloeden. Niet onze afstamming. Niet uit de wil van het vlees. Niet uit de wil van de man. Maar we zijn uit God geboren. Amen. Wij zingen uit Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God. Vat gij mijn hand, uw goede geest bestie mijn schreden en leidde mij in een effen land. Psalm 143, vers 10. Laten we danken en bidden. Wij danken u, Heere trouwe God, voor de gave van uw Zoon aan deze wereld. En wij danken u vanmiddag ook voor de gave van uw Geest in ons hart. En dat u niet alleen het Evangelie ons geschonken hebt, maar ook ons hart zo veranderd hebt dat het geloof ging hechten aan dat evangelie. We danken u, Heere, dat u uw Zoon gezonden hebt en dat u onze harten vernieuwd hebt. En we bidden, Heere, dat wij ook in de komende tijd dat mogen geloven en belijden, dat wij kinderen Gods geworden zijn door uw Zoon, de Heere Jezus. En dat onze leefwijze mag bepalen. Dat wij zo willen leven overeenkomstig de wil en het voorschrift van onze hemelse Vader. Heere, geef ons daarvoor het geloof en de vrijmoedigheid. En laat dat ons leven mogen kenmerken. U weet het, Heere, hoe gebrekkig wij daarin zijn. Maar wij zien uit. Als wij kinderen van God mogen zijn, dan heeft u een heerlijke en hemelse erfenis voor ons weggelegd. Vul ons hart met groot verlangen naar die dag dat we nooit meer zullen twijfelen. En dat wij nooit meer zullen hoeven aarzelen om uw naam te belijden en uw genade te belijden. Wanneer die wedergeboorte tot zijn vervulling of volmaaktheid gebracht zal zijn. Wanneer de heiligmaking overgaat in heerlijkmaking. Heere, vul ons hart met dat verlangen en met die vreugde. We bidden voor diegenen, Heere, in ons midden, die dat geloof missen en die wedergeboorte. Ontneem ze alle uitvluchten en alle jamaars, opdat zij zich in geloof en vertrouwen aan de Heere Jezus overgeven, die ook immers aan hen verkondigd is. En die ook tot hen gekomen is, opdat hij zou worden aangenomen. Heere God, wees bij ons in deze komende week. We bidden voor gezegende kerstdagen en we bidden ook voor de kerstnachtdienst. Geef dat uw evangelie dan mag klinken. En u, Heere, u leidt de levens van alle mensen. We weten niet wie er komen zullen, maar u weet het. En geef dat het de dienst, het zingen, de meditaties, de ontmoetingen, de gesprekken, alles bij elkaar, ook die harten mag raken. Heere, wij kunnen dat niet. Het zijn niet onze inspanningen. Maar u kunt het hardste hart veranderen. En u kunt ook die mensen wedergeboorte en bekering geven. Heere, geef dat we in dat verlangen en die verwachting ook op kerstavond samenkomen. We bidden voor de wijk hier, Kralingse Veer en de omliggende wijken. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Wilt u door die wedergeboorte uw koninkrijk uitbreiden. We bidden voor het onderwijzend personeel. Ook zij hebben een taak. Zij kunnen de kinderen geen nieuw hart geven. Geef dat ze het ook niet van eigen inspanning verwachten. En wantrouwend zouden zijn jegens uw kracht. Maar dat zij mogen weten dat u middelen gebruikt. Heere, zo bidden wij. Dat u op allerlei wijze door ouders, grootouders, onderwijzend personeel of hoe dan ook, uw koninkrijk uitbreidt in de harten van jonge kleine kinderen. Hoe vroeger zij u kennen, hoe meer zij u mogen dienen. Laat dat zo mogen zijn. Heere, wees ons zo nabij in deze week. Heb dank voor wat u ons vandaag geschonken hebt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 32, vers 6. Laat dat onze slotzang zijn. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.